Mijn naam is Michael, ik ben man en vader. Mijn vrouw is Hilda, ze is op dit moment zwanger. Ze stond hier op het podium. En we hebben een zoontje van 9, Milano. Hij is gehandicapt, hij heeft het Angelman-syndroom. Hij is een zeer boeiende persoonlijkheid, met een beetje gebruiksaanwijzing. Maar schitterend, hij is een zegen voor ons gezin. We hebben een dochtertje Lotus van 6. Hij is een prinsesje. Maar dat zou iedere ouder over zijn kind zeggen, denk ik. Maar het is echt zo. En we hebben nog een zoontje van 1 jaar, Juda. Schitterend. Dus zo sta ik hiervoor. En deze morgen wil ik het met u hebben over ontwaken. God gaf me het op het hart. Ik ben heel lang bezig geweest. Ik ben bijna 3/4 jaar bezig geweest met de voorbereiding. En ik heb volgens mij 3 jaar geleden verteld dat ik helemaal niet van het voorbereiden ben. En ik heb wel eens vaker gesproken. En ja, dan deed ik op zaterdagavond, een uurtje of 11 begon ik. En dan de volgende morgen zei ik wel wat en het ging alle kanten op. En het uur was weer vol en eigenlijk, uiteindelijk, volgens mij ging het nergens meer over. Alleen over de Heer Jezus. Hartstikke goed, maar ik denk dat er niet wat bij bleef. En nu heb ik de tijd genomen om God zijn hart te zoeken. Om te vragen, ik heb zoveel te vertellen, maar wat heeft u te vertellen? Wat is uw hart voor deze gemeente? Maar bovenal, wat is uw hart voor de kerk? Wat is uw hart voor de kerk van Jezus Christus? Want de kerk is geen gebouw. De kerk, dat zijn wij. En we leven in een wereld die verloren gaat. En de enige die redt is Jezus Christus. Door deze preek heen komen we eigenlijk bij 3 kernwoorden. En dat is een wedergeboorte, een oogst en een bediening. En het zijn eigenlijk alle 3 de onderwerpen. Het zijn eigenlijk complete preken. Dus ik zal het heel kort toe gaan lichten. En uiteindelijk zul je aan het einde wel gaan zien waar het allemaal toe geleid heeft. En allereerst gaan we naar Amos 9 vers 13. En ik werk niet met een beamer. Dus wie een Bijbel bij zich heeft is schitterend. En we gaan eens even kijken. Wie was Amos? Amos betekent last dragen. Jullie kunnen gewoon verder gaan met zoeken. Maar ik zal jullie een kleine uitleg geven wie Amos was in zijn tijd. Zodat je een beeld hebt wie gesproken heeft. Amos was een Judeër uit de plaats Tekoa. Die lag 20 kilometer ten zuiden van Jeruzalem en 9 kilometer ten zuidoosten van Bethlehem. Op de weg naar de Dode Zee. Dit was een bergachtig gebied op ongeveer 850 meter hoogte en men leefde er van de veeteelt. Amos was de eigenaar van een kudde met schapen, maar men denkt ook dat hij misschien een vijgenteler was. En dat komt eigenlijk vandaar dat de oogst straks ook weer terug gaat komen door de preek heen. Sommigen menen dat hij eigenlijk seizoenwerk deed. Kort voor de oogst de vruchten inkerven voor een betere oogst. In deze omstandigheden kreeg Amos een bevel van de Heer om zijn woord te verkondigen in het noordelijke rijk. Dit was in de tijd van koning Uzia van Juda 792 tot 740 voor Christus. En Jerobeam II van Israël 793 tot en met 753 voor Christus. Amos roept ons op tot een revolutie van harten. En wel van alle harten, dat van u en dat van mij. Niet alleen tot sociale gerechtigheid, maar vooral tot terugkeer tot het hart van God. Tot het hart van onze Vader. Dit is wat Amos deed. En je kunt niet het goede zoeken zonder eerst de Heer te zoeken. We kunnen gaan zoeken en we kunnen goede dingen doen. Maar het belangrijkste is volgens mij om eerst God onze Vader te zoeken. En met dit voor ogen moeten we ons afvragen, bent u ontwaakt? Ben ik ontwaakt? En Amos 9 vers 13, ik lees uit de NBG-vertaling. Dan komen de dagen, spreekt de Heer, dat de ploeger de maaier ontmoet en de druiventreder de zaaier. Dat de bergen druipen van de jonge wijn en alle heuvels golven van koren. God geeft hier in zijn woord aan dat er een oogst aankomt, die in de eerste plaats zeer snel zal opkomen. Er is nog niet gezaaid of de maaier, die kan de nieuwe oogst al binnenhalen. En er is nog niet geploegd of de zaaier, die staat al klaar. Voor ons natuurlijke mensen, zoals we hier zitten, is het natuurlijk onmogelijk. Maar voor God is niets onmogelijk. Zeg maar, als God zegt door zijn woord dat het gebeurt, zal het gebeuren. Hoeven we niet te twijfelen, want het is zo. De jonge wijn staat voor een vruchtbare oogst van nieuwe wedergeboren zielen, van nieuwe wedergeboren mensen, die krachtig zijn aangeraakt door de Heilige Geest. En de heuvelen waar ik het over had, staan voor alle landen overal ter wereld. Ontwaken is een werkwoord en het komt uit het Griekse woord gregoreo. En het betekent wakker zijn. Het betekent niet slapen en let op. Maar ook wees waakzaam. Heb je ontwaken en waken zit eigenlijk met elkaar in verband. Als je wakker bent, zegt God gelijk, maar waak ook. Want we hebben een tegenstander die rondgaat als een briesende leeuw. Ik geloof dat we leven in de tijd dat de geprofeteerde grote oogst voor de deur staat. En ik geloof dat we zielen gaan zien binnenkomen in het koninkrijk van God. Alleen de vraag is, zijn wij klaar als kerk? Zijn wij klaar als gemeente Ichters? Zijn wij klaar om deze grote nieuwe oogst, om die in ons midden op te nemen? Want weet je wat het is? Ik geloof dat God wil dat niemand verloren gaat. Ik geloof dat onze God wil dat iedereen behouden wordt. Niemand uitgezonderd. En dit is wat ik geloof. En ik geloof ook dat de behoudenis alleen is in de Heer Jezus Christus. En verder niks. En dat het werk al volbracht is in Hem. En dit is een nadeel volgens mij als ik het allemaal op papier heb. Moet ik een beetje gaan zoeken. Jezus zegt in Johannes 3, vers 3 tot en met 7. Jullie mogen het opzoeken, ik wil het ook gewoon voorlezen. Waarachtig, en ik lees nu uit de NBV-vertaling. En dit is wat Jezus zelf zegt. Waarachtig, ik verzeker u. Alleen wie opnieuw geboren wordt, kan het koninkrijk van God zien. En Nicodemus vroeg, hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is? Hij kan toch niet voor de tweede keer de buik van zijn moeder ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, waarachtig, ik verzeker u. Niemand kan het koninkrijk van God binnengaan tenzij hij geboren wordt uit water en geest. Wat geboren wordt uit de mens is menselijk en wat geboren wordt uit de geest is geestelijk. Wees niet verbaasd dat ik het gezegd heb dat iedereen opnieuw geboren moet worden. En ik weet van mezelf, ik spreek uit ervaring, ik ben zeker opnieuw geboren. Ik ken het moment, het is voor mij een zeer tastbaar moment. Maar de Heer Jezus zegt, iedereen moet opnieuw geboren worden. En ik geloof en ik heb hierover nagedacht. Een geboorte in het lichaam gaat gepaard met een zwangerschap. En voordat een zwangerschap plaatsvindt, er komt de zaad aan te pas. En dit is volgens mij wat er gebeurt met het evangelie. Met een wedergeboorte, er gaat een tijd aan vooraf. En er wordt gezaaid door ons. Als het goed is, door u en door mij, wordt er gezaaid. Er wordt gezaaid met het leven van de Heer Jezus Christus. Er wordt een getuigenis gegeven door u en door mij. En daar wordt het zaad uitgedeeld. En dan kunnen er volgens mij een paar dingen gebeuren als in een echte zwangerschap. Dan kan er gebeuren dat degene die het hoort, die het woord van deze getuigenis hoort, kan denken, hier wil ik niks mee te maken hebben. Dit is mooi voor jou, maar ik ga er niks mee doen. Hij doet de deur op slot. En dan geloof ik dat er in een natuurlijke zwangerschap plaatsvindt, dat er een abortus gaat komen. Ik geloof dat deze persoon denkt, hé, maar dit zaad wil ik niet in me hebben. Het moet weg. Dit wordt een abortus. Het kan zijn dat degene die het aanneemt en die het hoort, dat hij het ontvangt, het zaad, en het komt op een vruchtbaar plekje in zijn hart. Maar het is niet echt vruchtbare grond. En het groeit op, maar er groeit meer op. En na verloop van tijd, zeg maar, is het zaadje wat jij gezaaid hebt, er staat allemaal onkruid omheen. En uiteindelijk, zeg maar, zal er, wat er volgens mij in, en dit is mijn eigen theorie hoor. Dit is wat ik erover denk. En dit is hoe ik het zie met mijn natuurlijke ogen. Maar dan in het geestelijke. Ik denk dat er een miskraam gaat plaatsvinden. En dat uiteindelijk zeg maar er nog geen wedergeboorte gaat plaatsvinden. En er kan van alles gebeuren. Voor God is niks onmogelijk. Maar we zitten nog in het beginstadium. Of het land volgens mij in vruchtbare grond. En er komt een zwangerschap aan te pas. En een zwangerschap voor ons mensen is volgens mij 40 weken. En ja, sommigen komen wat sneller met 36 of 37 weken. De anderen komen met 42 weken. Maar uiteindelijk komt er een geboorte. En die geboorte, zeg maar, het kan of een makkelijke geboorte worden, of het kan een moeilijke geboorte worden. En ja, aan de hand van die geboorte, zeg maar, heb je een geestelijke wedergeboorte. En wat gebeurt er met een geboorte? Volgens mij als er een geboorte plaatsvindt, dan heb je een baby. En een baby die kan niks op zichzelf doen. Een baby moet gevoed worden. Hij kan nog niet voorzien in zijn dagelijkse noden. Hij heeft verzorging nodig. Hij heeft iemand nodig die voor hem bidt. En hij heeft iemand nodig die hem op weg helpt. Want zonder goede verzorging, wat zal er gebeuren? Zal die baby sterven. Uiteindelijk, dit is wel heel radicaal. Maar uiteindelijk zal een baby sterven als hij geen voeding krijgt. En dit gebeurt met wedergeboren christenen die geen voeding krijgen. Ze zullen uiteindelijk weer van het geloof afraken. En dit is in het kort de wedergeboorte. Het is niet een hele preek. Voor mij heb ik het redelijk kort proberen uit te leggen hoe ik een wedergeboorte zie. Even kijken. De oogst moet worden binnengehaald door ons, de kerk. Het lichaam van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Ik geloof de Heer Jezus is het hoofd, wij zijn het lichaam. De Heer Jezus stuurt ons allen aan om deze oogst, waar de Heer Jezus al over spreekt, volgens mij in het begin van zijn bediening, hij zegt de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. De Heer Jezus spreekt door zijn bediening heen al over een oogst. En ik geloof dat de geprofeteerde oogst die we in Amos, waar Amos over gesproken heeft, dat hij... Ja, dat die er al is. Ik proef het in de gesprekken die ik heb. Mensen zijn op zoek. Mensen zijn... Ja, ze zoeken het in alles. Maar ik proef gewoon dat de mensen ja, op zoek zijn naar een vrede. Ze zijn op zoek naar hetgeen wat meer is. Ze zijn op zoek naar God of naar iets anders wat vervulling kan geven in de leegte van hun hart. Sommigen vinden het in de drank of in de drugs of in relaties of in ik weet niet wat. Maar ja, goed, uiteindelijk is het te vinden. En ik spreek wederom uit ervaring in de Heer Jezus Christus. In de tegenwoordige kerk zien we vaak een voorganger, oudsten. We zien kinderwerkers, kosters, parkeerwachten. En het is schitterend. En het is mooi dat deze mensen het willen doen. Maar dit is ongeveer, in zijn algemeenheid, 25% van de mensen die in de kerk komen. En die zijn actief bezig. We hebben nog 75% die zit passief. En ze luisteren. En ja, ze luisteren naar de preek. Af en toe nemen ze wel eens iemand mee en ja, misschien blijven ze ja, wel wandelen op het pad van de Heer Jezus, de mensen die ze meenemen. Maar over het algemeen, zijn er toch veel mensen die na verloop van tijd weer afhaken van het evangelie. Omdat ze, of niet van het evangelie, maar van de kerk. Dat zijn u en ik. En ja, ze zijn het zat om passief te blijven zitten en om niks te doen, om alleen te luisteren, om niet wat te kunnen doen. Maar het komt ook voor dat ze de dode religie zat zijn. En dat ze ja, het woord wat gepredigd wordt. Ik spreek met zoveel mensen. En deze week toevallig nog. En het waren mensen uit een andere denominatie. En ze geloofden niet meer. Maar ze geloofden wel dat ze naar de hel heen gingen. Ja, ik denk, dat is wel heel vreemd. Ze geloven wel dat ze naar de hel heen gaan. En ze willen het eigenlijk niet. Maar ja, dat is voor iedereen weggelegd. Want niemand is goed genoeg voor de hemel. Dus ik dacht, nou, als dat een leer is. Dan begrijp ik wel dat je uit de kerk wegblijft. Want ik geloof, zeg maar, dat ik naar de hemel ga. In de Heer Jezus Christus. En als ik mijn geloof behoud tot aan het einde, geloof ik dat ik een zegenkroon mag ontvangen van God. En dat ik hem weer mag teruggeven aan Jezus. Daar twijfel ik niet aan. God heeft het in mijn hart gelegd. En als ik volhard in hetgeen waar ik nou mee bezig ben, hoef ik het niet te verdienen. Hoef ik het niet. Het komt niet uit mijn werken voort. Het is allemaal genade wat God me geschonken heeft. Maar ik weet wel, zeg maar, ik heb een zekerheid. Ik heb een zekerheid in mijn geloof. Ik heb een zekerheid. Daar twijfel ik niet aan dat ik straks bij de Heer Jezus zal zijn. Er is niemand hier op aarde die mij dit kan vertellen dat het niet zo is. En dit is, toen ik met deze mensen sprak, ja, was ik verbijsterd. En ik dacht, ja, als dit in de kerk gepredikt wordt, ja, dan zou ik ook wegblijven. Als ik zou geloven dat ik toch maar naar de hel heen zou gaan, ja, wat doe ik dan daar? Waarom zou ik naar een kerk heen gaan? Dan leef ik mijn leven wel ja, waar ik zin in heb. En we moeten maar even zien hoe we het allemaal gaan doen. Maar dit is niet hoe mijn God hierover denkt. God wil dat iedereen behouden wordt. Stel je voor, en houd dit in je achterhoofd, God is niet zo mogelijk. Komen volgende week ineens 1000 mensen in reizen en omgeving komen tot geloof. Ja, een opwekking. Ze komen tot geloof, ze hebben een goede preek van Harold gehoord. En ze denken, nou wauw, dit wil ik ook. Dit is wat ik al jaren zoek. 1000 mensen, het is niet onmogelijk. In Handelingen waren het volgens mij naar de hand van 1 preek van Petrus 3000. En ik spreek over 1000. En hoe zouden wij daarmee omgaan? En waar laat je deze mensen? Hoe brengen we ze onder het gehoor van herders en leraren? En hoe maken we discipelen en volgelingen van de Heer Jezus Christus, zoals de Heer Jezus in Matthäus 28 vers 19... en 20 zegt, en jullie hoeven niet op te zoeken, ik ga gewoon verder, omdat we ook gebonden zijn aan tijd. En ja, dan duurt het allemaal wat langer. Ga dan heen, maak al de volken tot mijn discipelen en doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En zie, ik ben met u al de dagen tot de voleinding van deze wereld, of totdat ik zelf terugkom. Jezus geeft hier een opdracht om discipelen te maken. En dit begint volgens mij gewoon in de omgeving waar jij gesteld bent op dit moment. Op je werk, in de buurt waar je zit, op je sportclub. Het maakt niet uit. God heeft je ergens geplaatst. En ik geloof dat we daar discipelen kunnen gaan maken. Ik geloof dat door het woord van onze getuigenis, door het leven wat we leiden, en we zijn niet volmaakt, maar we kunnen wel ons best doen. En we kunnen wel de naam van de Heer Jezus in onze mond nemen. Want Jezus is de naam boven alle namen. En hij heeft mij ooit verteld, als je je niet schaamt voor mij, zal ik jou aan mijn engelen voorstellen als je straks bij me bent. En in mijn achterhoofd denk ik, wauw, dat is schitterend. Ik wil graag Michael zien en Gabriel. En ik geloof dat Gods woord, dat het zo is als dat het er staat. En ik neem het aan. En als Jezus dit zegt, en het zijn woorden van hemzelf, ja, dan kijk ik daar naar uit. Ik kijk met ogen in een eeuwigheid. 1 Korinther 2 vers 9. Wat geen oog heeft gezien en wat in geen mens had, is opgekomen. Dat heeft hij weggelegd voor een ieder van ons. Ja, we kunnen het helemaal niet begrijpen, niet beseffen. Maar toch is het zo. En dit is de zekerheid die ik in mijn hart heb. En ik twijfel hier geen 1 seconde aan. En de Bijbel zegt dat je tot geloof kan komen door het horen van Gods woord en door te luisteren naar de getuigenis van onze zaligmaker Jezus Christus. Je hoeft nog niks te doen. Je hoeft alleen maar te luisteren en te geloven wat je hoort. En dit zal je behoudenis worden uiteindelijk. Niet onze werken, maar het luisteren en het geloven. Dus als jij niet spreekt over Jezus in je omgeving, ja, hoe kunnen mensen die het nog niet weten, hoe kunnen zij het horen? Ze kunnen het niet horen als u en ik het er niet over hebben. En ik weet dat het niet altijd makkelijk is. Het is ook niet zo dat bij mij iedere dag halleluja, prijs de Heer is. Ik heb ook mijn eigen dingetjes en ik heb ook mijn eigen moeilijkheden af en toe. Dus het is echt niet dat ik 365 dagen per jaar over de Heer Jezus heb. Maar ik bid er wel voor. Ik bid dagelijks voor de mensen om me heen. Waar ik mee aan het werk ga. Met wie ik in de auto zit. Vader, wilt u hun hart aanraken? Wilt u laten zien door mij wie u bent? En nu weet ik dat ik niet volmaakt heb en dat ik niet alle antwoorden heb. Maar wilt u mij wel gebruiken om woorden van leven te gaan delen? En ik merk gewoon aan de hand van dit gebed dat God het vaak doet. En dan komen er weer mensen. Ik mag gesprekken met ze hebben. En uiteindelijk denk ik, nou wauw, dank u wel dat u mij gebruikt heeft om in ieder geval een deel van mijn getuigenis. Of om in ieder geval een deel van mijn woord te delen. En dit is het zaaien wat ik mag doen. En uiteindelijk, zeg maar, soms zaaien we over een muur en zien we nog niet wat het uiteindelijk, ja, wat het uiteindelijk gaat doen. Maar het zaaien, daar begint het mee. En dit is volgens mij weggelegd voor een ieder van ons. Om ons in de eerste plaats niet te schamen. En dan is in de tweede plaats, in naam van de Heer Jezus, ja, in je mond te nemen. En om te zeggen, ja, maar Jezus is mijn zaligmaker. Hij is mijn verlosser. En ik geloof in hem. En als je vrede in je hart wil, moet je bij hem zijn. En het betekent niet dat alles van een leien dakje afgaat. Maar dat betekent wel dat je een zekerheid hebt. Een zekerheid naar het eeuwige leven. En ja, de dood is geen angst. En deze mensen hadden een angst, maar mijn angst is weg. Even kijken waar ik gebleven ben. Volgende keer doe ik kernwoorden. Maar het maken van discipelen en het binnenhalen en binnenhouden van de grote oogst is alleen mogelijk als iedereen meewerkt aan het bouwen van Gods koninkrijk. Wij moeten echt ontwaken. Wakker worden en geloven dat de grote oogst op dit moment voor onze deuren staat. Deze mensen zijn op zoek. Ze staan voor de kerk, ze staan voor je huis. Ze zijn over, ik heb ze op bezoek gehad. En ze moesten wat hebben. En God zei, je moet ze gewoon vandaag helpen met het laatste wat je hebt, want jij hebt alles. Oké, en gehoorzaam mij dekent. En uiteindelijk zeg maar, vertel ik erbij, ik doe het niet omdat ik zo'n mooie kerel ben. Uiteindelijk doe ik het omdat ik Jezus ken. Jezus heeft 3 jaar geleden mijn leven veranderd. En daarom help ik jou. En de eer komt niet aan mij toe. Als we Jezus en als we God de eer gaan geven in en door ons leven, ja, jongen, dan gebeuren er bijzondere dingen. Zullen mensen aangeraakt worden? Zal er, wat ik geloof, een opwekking gaan plaatsvinden in deze omgeving? En zullen we deze mensen gaan huisvesten? En zullen we ze gaan leren discipelen worden? De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig. Bid tot de Heer van de oogst. Dat is tot onze Vader, dat hij arbeiders stuurt. En dat gaat over u en mij. De Heer stuurt u en mij. Maar wij moeten echter ontwaken. En we gaan naar Romeinen 13 vers 11 en 12. Tot en met 17 volgens mij. U kent de huidige tijd. Het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken. Want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen. De nacht loopt ten einde en de dag nadert al. Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis en ons omgorden met de wapens van het licht. Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag en ons onthouden van bras- en slempartijen, ontucht en losbandigheid, tweespalt en jaloezie. Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil die begeerte in u opwekt. Maar wij Wij moeten echter ontwaken. En God laat ons zien in de brief aan de Efeziërs. In zijn brief Efeziërs 4 vers 11 tot en met 13. Hoe wij dit kunnen doen. Hoe kunnen we deze mensen binnenhalen. Maar hoe kunnen we ze hier binnenhouden. En ik ga lezen vanaf vers 11. En het duurt tot en met 13. En hij is het die apostelen heeft aangesteld. En profeten en evangelisten. En herders en leraren. Waarom heeft hij dat gedaan? Om de heiligen, de gelovigen toe te rusten voor het werk in zijn dienst. Zo wordt het lichaam van Christus, de kerk, opgebouwd. En waarom worden wij opgebouwd? Totdat wij allen samen, door ons geloof en door onze kennis van de Zoon van God, een eenheid gaan vormen. De eenheid van de volmaakte mens in Jezus Christus. En zo is het. En een apostel komt van het Griekse woord apostolos. En het betekent een gezondene. Bent u een gezondere? Of een bode of een gezant om de evangelie te verspreiden. En een profeet. Een profeet is een persoon die een boodschap van een God doorgeeft. Onze profeten zijn Abraham en Mozes. Jezus was een profeet, tevens de Zoon van God. Maar hij gaf de boodschap van God door. Andere religies hebben ook profeten. Kijk naar de Koran en ze hebben Mohammed. En hij wordt geïnspireerd door een God. Niet onze God, maar wel door hun God. Het is niet dezelfde God die zij aanbidden. Dat zijn weer hele andere preken, daar gaan we niet op verder. En een evangelist. Ik heb gesproken over een evangelist in verzelf. Een evangelist is een brenger van de goede boodschap, maar die geen graad heeft in de theologie. Ik denk dat niet iedereen die hier zit een graad heeft in de theologie. Dus volgens mij kunnen we de meeste van ons evangelisten worden. Is voor mij niet zo heel moeilijk. Als we ons maar niet schamen. Als we begrijpen en zien wat Jezus gedaan heeft. En je weet dat hij zich niet voor jou schaamt. Ja, hoe kun je voor hem schamen? Hij heeft zijn leven gegeven voor ieder van ons. Hoe kan ik me schamen voor mijn beste vriend die bereid was om uit de hemel te komen, hier op aarde, te laten zien hoe ik het moest doen om volmaakt in alles, zonder fout, zonder enig iets en zijn leven af te leggen. Want hij heeft het afgelegd. Ze hebben het niet genomen, hij heeft het gegeven. En uiteindelijk is het in hem volbracht. En dan hebben we herders, bewakers of geestelijke leidsman en een leraar, iemand die onderwijs geeft, een mentor of een instructeur. En dit Bijbelgedeelte leert ons hoe wij zowel de ongelovigen als de gelovigen in de kerk tot geestelijke volwassenheid kunnen brengen. Omdat het volgens mij in Gods plan ligt om ieder van ons geestelijk volwassen te gaan worden. Ik denk dat in zijn algemeenheid niet iedereen geestelijk volwassen is. En ja, ik kan niet in harten kijken en dit is niet een aanval op mensen. Maar ik denk dat het wel zo is over het in de algemeenheid, in de kerk wat in de wereld leeft. Geloof ik dat er nog vele mensen die zeggen dat ze christenen moeten zijn, tot volwassenheid gebracht moeten worden. En hoe kunnen we dit doen? Door volgens mij de Bijbel te lezen, door te bidden, door met mensen om te gaan die ook hetzelfde geloven als jij. Door een relatie met God, met de Heer Jezus Christus, op te gaan bouwen in je leven. En een relatie houdt in dat je de tijd aangeeft. Een relatie houdt in dat je, net als voor goede vrienden om je heen, momenten hebt van dat je met elkaar deelt. Je bent ook niet in één keer een goede vriend met iemand. Dat groeit. En zo is het met Jezus. En je relatie met God, dat moet gaan groeien. Zeg maar, daar zul je tijd aan moeten geven. Dat zul je met je hart moeten doen. Daar zul je moeite voor moeten doen. En dan zul je zien wie God werkelijk is. En dan zul je zien wie Jezus is en wat hij doet. En ik ervaar deze vrede van God in mijn hart. En niet omdat ik het verdien, maar omdat Jezus het me heeft gegeven. En ja, het is, je kunt mij helemaal niks geven. Je kunt me niks afpakken wat ik al niet heb in hem. Snap je? Ik heb alle rijkdom van deze wereld niet nodig. Geld maakt mij niet gelukkig. Het enige wat mij blijdschap geeft is Jezus. Tuurlijk mijn kinderen. Tuurlijk ben ik blij dat het goed gaat. Maar mijn blijdschap komt bovenal uit dankbaarheid naar God toe wat hij heeft gedaan voor mij. En vanuit die dankbaarheid is een vrucht van de geest. En vanuit deze dankbaarheid komt God met zijn blijdschap. Het is een blijdschap, ja, mensen denken soms, waar heeft die jongen alweer te lachen? Hij zit in zijn auto en ik ben zo blij en dankbaar dat ik op weg naar mijn werk kan gaan. En ik dank God op dat moment. En ik zit met een hele verschrikkelijke glimlach in de auto. En dan kijk ik soms als naast me. En dan zie ik die mensen kijken die denken, voor mij is die jongen niet helemaal lekker. Maar goed, het zal. Snap je? Het is een blijdschap. Ik kan er niks mee doen. Ik ben vaak tot tranen geroerd om hoe bijzonder God is. Als hij spreekt door zijn muziek. Als hij spreekt door zijn woord. En ik word tot tranen toe geroerd. Omdat ik blijdschap ervaar die niet van deze wereld komt. En daarbij komt een vrede in mijn hart. Onbetaalbaar. Schitterend. Goed, dus ik geloof dat in ieder van ons tot geestelijke volwassenheid gebracht moet worden. En het is net als in de menselijke wereld. De een gaat heel snel. De een, een baby, sommigen kunnen met 6 maanden lopen. De ander loopt met 2 jaar. Die van ons is echt heel erg lui. Die gaat waarschijnlijk met 3 jaar. Ik hoop dat hij gaat lopen als hij naar de kleuterschool gaat. Maar goed, die is gewoon, die is echt heel erg lui. En, ja, en mijn andere dochter, die liep al lang op deze leeftijd. Maar ik vertrouw op God dat het allemaal goed gaat komen. En snap je? En geestelijke volwassenheid is exact hetzelfde. De een wordt sneller volwassen als een ander. Maar het is Gods doel, zijn plan voor je leven om volwassen te worden. Uiteindelijk. En waarom? Zodat we hier op aarde kunnen lopen en wandelen zoals de Heer Jezus het deed. Niet in zijn volmaaktheid, maar wel in zijn voetspoor om ons kruis op te nemen. Om onze moeite voor onze medemens te gaan doen. Om, ja, mijn vrouw en ik, we proberen en, ja, om in onze buurt, en dat is meer mijn vrouw dan ik, maar ze probeert in onze buurt een getuigenis te geven. En ik zie gewoon de vrucht van haar werk. Ik zie gewoon dat mensen het opvalt dat het gebeurt. Ik zie gewoon als je uitstapt in je geloof, dat God er wat mee doet. En soms tilt God je boven de situatie uit. En dan mag je het zien. Ik heb het gezien dat ik uiteindelijk een keer tegen beter weten in, dacht ik 's morgens vroeg om 4:30, nou, ik ga hardlopen. Heel raar, ik zeg tegen mijn vrouw, hey, ik weet niet wat jij gaat doen, maar ik ga hardlopen. Ik denk, dat was heel apart. Ik ben gaan hardlopen en ik kwam een jongen tegen. En die jongen was, volgens mij was hij de weg kwijt. En ik fietste door. Eerst had ik hard gelopen, kwam terug en ik dacht, heel vreemd, ik wil deze ronde zien wat ik heb meegemaakt. Ik wil weten hoeveel kilometer ik heb hard gelopen. Een beetje hoogmoed in mijn hart dacht van, ik wil weten hoeveel, wat van tijd ik het had gedaan en hoe goed ik wel niet was deze morgen om 4:30. En ik pakte mijn fiets en ik denk, ik geloof dat ik geïnspireerd was door God dat hij me dit gaf op dat moment. Ik pakte mijn fiets en ik kwam deze jongen tegen en ik fietste er voorbij. En met dat ik zei hem wat en met dat ik voorbij fietste, dacht ik, ja, volgens mij, ja, ik had het idee, ik moet die jongen helpen. En een stem in me zei van, vraag wat er met hem is. Maar ik dacht, ik fiets eerst door. En het ging steeds langzaam. En uiteindelijk kwam ik bij een T-splitsing. En ik dacht, nou weet je wat, ik ga eens bidden. Ik zei, oké, vader, als u echt wil dat ik dat ga doen, zal ik het doen. Maar als hij niet wat zegt, ja, dan is het voor mij ook goed. Dan fiets ik gauw naar huis, ga ik lekker weer naar bed. En goed, ik ben teruggegaan en ik zag hem niet gelijk. Hij liep tussen de weilanden, een hele pad, helemaal buiten reizen. En ik dacht, nou, dat is mooi. Hey, hij is er niet meer, hij is weg. Onze vader zei, nee, je moet iets beter kijken, maar hij is er nog wel. Hij kan niet verdwenen zijn, toch? Ik heb genoeg verstand gekregen. Dus ik keek en ik zag hem in de vette. En ik baalde, ik, nee, dan moet ik er toch naartoe. Mijn mens stribbelde tegen. Ik dacht, nou goed, nou weet je wat, ik fiets er naartoe. En uiteindelijk ben ik naar hem toe gegaan. Ik zeg, kan ik je ergens mee helpen? En gewoon een vraag. Hij zei, ja, ik weet helemaal niet waar ik ben, zei hij. Ik zei, ik ben de weg kwijt. Ik heb een feestje gehad, een jongen van een jaar of 16. En ik heb een feestje gehad en ja, ik ben de weg kwijt. Ik zeg, nou, je bent nu buiten reizen ergens. Helemaal hier, ik had een feest helemaal aan de andere kant gehad, bij Lucky. Dus ik zeg, nou, weet je wat we doen? Ik had een mountainbike bij me. En ja, ik kon niet achterop natuurlijk. Dus ik zeg tegen hem, weet je wat je gaat doen? Loop deze weg af. Ik zeg, ik fiets naar huis. Ik zeg, ik haal de auto op en ik breng je waar jij moet zijn. En met dat ik dat deed, ben ik naar huis gefietst. Hij loopte die weg. En ik wist tijdens het hardlopen was ik een tas tegengekomen. Ik dacht, nou, dat is vreemd, een tas, die haal ik straks wel op. Dus ik vroeg aan hem, ben je ook een tas kwijt? Ik zei, ja. Ik zei, nou, die heb ik ook voor je. Ik zei, je doet met voetbal of niet? Ja, ik ben een keeper. Ik zeg, nou, je hebt echt mazzel. Uiteindelijk zeg ik tegen hem, van, nou, ik ga naar huis, ik ben teruggereden en ik heb hem tegemoet. Zat hij bij mij in de auto en ik heb, ja, eigenlijk altijd muziek van Jezus op. Sinds dat ik tot geloof kwam, denk ik, wil die onzin van de wereld niet meer horen. Breng me af van waar ik moet zijn. De duivel spreekt door de muziek. Ik doe er afstand van. Ik luister alleen nog maar naar nummeren van de muziek van God. En dus ik had de muziek van de Heer Jezus op. En ik vertel hem, weet je waarom ik jou help? Die jongen heette Danny volgens mij. Weet je waarom ik jou help? Ik help jou omdat ik 3 jaar geleden tot geloof ben gekomen en omdat ik Jezus ken. En hij vertelde mij vanmorgen dat ik jou moest helpen. Dat is de enige reden waarom ik jou help. Ik zeg, vroeger had ik je niet geholpen. Maar God heeft me een vernieuwdheid in mijn denken gegeven en God sprak tot mijn hart deze morgen. Dus, ik zeg, waar moet je zijn? In Enter. Ik zeg, nou, daar heb ik weer, iemand in Enter. Maar ik breng je naar Enter toe. Verder niks met Entenaren. Ik heb goede vrienden van me komen uit Enter. En hij kende ook deze goede vrienden. Maar goed, ik breng hem naar Enter en ik zeg tegen hem, ik zeg, maar weet je moeder ook dat je de hele nacht weg bent? Ze zal wel ongerust zijn. Ik zeg, als je moeder boos is, moet je het gewoon over je heen laten komen. Ik zeg, want ze heeft gelijk. Ze is gewoon onbezorgd over je. En ja, dat is, het is logisch. Ik zeg, je moet het gewoon accepteren. En ja, hij was wel aardig meegaan en zal die doen. Dan zeg ik, hier heb je mijn kaartje. Ik zeg, geef maar aan je moeder, dan kan ze je vragen Kun je, als ze je vragen wie jou heeft geholpen, heb je een kaartje, mag ze mij bellen? Nou, dat is goed. Ik had mijn telefoon bij me en die stond uit. En ik reed terug en ik dacht in één keer, hey, telefoon aanzetten. Dus ik zette de telefoon aan en gelijk ging de telefoon. En die moeder aan de telefoon. En ik had hem verteld dat ik een christen was, dat ik de Heer Jezus volg. En dat dat de reden was dat ik hem had geholpen. Dus deze moeder belde me huilend op. En ze zat op dit moment zwaar in hun huwelijk was volgens mij wat moeilijker. Ze opende gelijk haar hele leven. Maar het huwelijk was moeilijker. Ze was ook een gelovige. Haar man dan niet. En ze was de hele nacht ongerust geweest. En ze was zo blij dat ik haar zoon had teruggebracht. Ze was zo dankbaar. En uiteindelijk, zeg maar, ervaren zij dat God haar zoon had teruggebracht. Want een christen om 4:30 's morgens tijdens het hardlopen neemt de moeite en de tijd om haar zoon thuis hebben. Dus het was een getuigenis van God. Dus ik mocht zien door gehoorzaam te zijn. Uiteindelijk tilde God me boven de situatie. En uiteindelijk mocht ik zien dat ik deze vrouw als christen heb mogen helpen. En werd God verheerlijkt door wat ik heb gedaan. En niet omdat ik een mooie kerel ben. Maar omdat uiteindelijk hij het in mij heeft gedaan. En dit deed ik er zo even tussendoor. Oké. Waar waren we gebleven? De gelovigen die nu passief in de kerk zitten, die 75%, zullen getraind moeten worden en apostelen, profeten, evangelisten en herders en leraren zullen hun kennis moeten kunnen overdragen. Zodat iedere gelovige in hun eigen omgeving discipelen weet te maken. Ik denk dat het heel belangrijk is als we herden en als we deze vijfvoudige bediening hier in deze zaal zien, zitten in van alles zit hier wat, geloof ik. En ik geloof dat we dit moeten en kunnen gaan gebruiken om elkaar te helpen, om te leren, maar uiteindelijk om discipelen van Jezus Christus te maken. Door week in en week uit te luisteren naar een preek, word je nog geen discipel. Het is belangrijk om met elkaar getuigenissen te delen en om onder het gehoor te komen van mensen, broers en zussen, waarvan je wat kan leren over het geloof in Jezus. Want het begin van wijsheid is ontzag en is vrezen voor de Heer. En het gaat om het volbrachte werk in Jezus Christus. Tot behoudenis van alle ziel. Ontwaak en ontvang een vrede. Een shalom die nergens anders te krijgen valt dan bij God. Door Jezus Christus en door zijn Heilige Geest. Want waarom zou je ronddwalen in een duisternis? Als de Heer Jezus het licht aan je wil geven. Want niet hetgeen wat u of ik voel zal ons zalig maken. Maar hetgeen wat hij heeft gevoeld aan het kruis. Maakt ons zalig en brengt ons thuis. En dit heet genade. Wij verdienen het niet, maar ontvangen het toch. En in ieder die slaapt of sluimert ontwaakt. En al die wakker zijn waakt. En we gaan even terug naar het begin. Dit was het einde. Ik doe het even kort samenvatten. Heb ik geleerd ergens een keer. Dat is heel belangrijk, want het begin zijn jullie waarschijnlijk al vergeten. Amos roept ons op tot een revolutie van u en van mijn hart. Om eerst in alles God te zoeken. En om te ontwaken. Dus bent u bereid om God te zoeken. Dat is één. Maar om God in alles eerst te zoeken, zul je wedergeboren moeten zijn. Ik heb u een korte uitleg gegeven over een wedergeboorte, wat er volgens mij plaatsvindt. Dus als u wedergeboren bent, zoek dan eerst God in alles wat u doet. En als u nog niet wedergeboren bent, zoek dan nog als eerste God. En zorg dat je wedergeboren wordt. Zorg dat je Jezus aanneemt in je leven als je verlossen. Geloof in het woord van zijn getuigenis. En word opnieuw geboren. En dit zal een proces worden door het zaad dat in je hart is gekomen deze morgen. En wat God waarschijnlijk tot, als jij het wil, als dat God het tot, dat God het laat groeien in je hart. En uiteindelijk zal er een moment komen. En ik weet niet hoe lang een geestelijke zwangerschap duurt. Bij de een gaat het heel snel. Die hoort het woord en die denkt dit is het. En de ander gaat 10 jaar overeen. En ja, ik weet het niet. Maar ik weet wel dat ik mag zaaien. Ik weet wel dat ik een boodschap mag brengen van leven. En dit is, ja, dit geloof ik zeker. En hij laat zich zeker vinden. Absoluut. 4 jaar geleden, ja, was ik niet op zoek naar God. En ik was er niet mee bezig. En als je mij had gevraagd van dat ik hier 4 jaar verder zou gaan staan en getuigen over de Heer Jezus Christus, dat ik je allemaal voor gek. En had ik gezegd, nou, we drinken nog een biertje en we nemen nog een lijntje. Maar voor God is niks onmogelijk. En ik spreek uit ervaring. God laat zich vinden. En het is door mensen om je heen. Het is door jezelf. Het is om je hart te openen. En er staat een grote oogst voor de deur. En ben je bereid om aan het werk te gaan voor de Heer van de oogst. En dat is Jezus. Ben je bereid om jezelf opzij te zetten. Ben je bereid om tegen je gevoel in dingen te gaan doen? Want onze gevoel kan een grote misleider zijn. Laat je niet altijd leiden door je gevoel, maar laat je leiden door de geest van God. En wat ben jij? Bent u een apostel, een profeet, een evangelist, een herder of een leraar? En probeer het woord dat levend maakt in de geest te delen, waar u op dit moment gesteld bent door de Heer. in uw buurt, op uw werk, op straat, of waar dan ook. Amen.